We gaan deze morgen naar 1 Korinthe 3. 1 Korinthe hoofdstuk 3. En ik wil met u graag de eerste 17 verzen lezen van 1 Korinthe 3. En dan beginnen we in vers 1. En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kunt gij nog niet verdragen, ja, dat kunt gij ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk, en leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt, ik ben van Paulus en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos, of wat is Paulus? Dienaren, door wie gij tot geloof gekomen zijt. En wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begiet, staan gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal hij doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werks is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden als door vuur heen. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Ja, maar tot zover. Ja, Paulus keert hier in dit hoofdstuk, het derde hoofdstuk, terug naar de huidige situatie in de gemeente van Korinthe. En hij klaagt eigenlijk de broeders en zusters van deze gemeente aan. Zij zijn vleeselijk. Vleeselijk met hun partijschappen, vleeselijk met hun verdeeldheid en het zaaien van verdeeldheid. Ze zijn vleeselijk met hun onderlinge jaloezie en het bestrijden van elkaar. En ja, die situatie maakt het voor de apostel onmogelijk om iets anders aan hen te geven dan de melk. Hij kon alleen maar de simpelste waarheid die hij dan met melk vergelijkt aan de Korintiërs geven. De diepere waarheden van de schrift, ja, die moest hij voor ze verborgen houden. En dat vergelijkt hij, die diepere waarheden, met dat vaste voedsel. Dat konden ze niet verdragen. Net als een baby zou ze, of een peutertje, kleutertje, zouden ze daar bezwaar tegen maken. En zouden ze het uitspugen. Ook al verlangde hij ernaar om dat allemaal aan hen bekend te maken, namelijk wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Al wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben, kon hij dat niet aan hen kwijt, omdat niet de vleeselijke mens dat kan verstaan, maar alleen de geestelijke mens dat kan verstaan. En ik, broeders, vers 1, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke. Nog onmondig, ze zijn dus nog niet volwassen in Christus. Ze zijn nog onmondig. En de oorzaak daarvan is dat ze vleeselijk zijn. Ze zijn niet opgegroeid tot geestelijke mensen. Melk heb ik u gegeven. Het ABC van het evangelie. Jezus Christus en dien gekruisigd. Geen vast voedsel. Niet de verborgen zaken. Niet de verborgen wijsheid van Christus. Want dat komt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij nu nog niet. Want de reden, gij zijt nog vleeselijk. En hoe uit die vleeselijkheid zich? Vers 3. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk? En leeft gij niet als onveranderde mensen? Want wanneer de een zegt, ik ben van Apollos, van Paulus, en de ander, ik ben van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Ja, hij verwijt hen dat ze onderling verdeeld zijn. Dat ze zich opgesplitst hebben in allerlei splinterpartijen. De een onder zijn, notabene onder zijn eigen naam, ik ben van Paulus, en de ander weer onder de andere naam van de spreker, ik ben van Apollos. Hè? Ja, dat zie je eigenlijk in de politiek net zo. En misschien is dat wel iets typisch Nederlands. Want als je in Nederland kijkt hoeveel politieke partijen zo'n klein land als Nederland heeft, nou dan spannen wij misschien als klein land wel de kroon. En vaak is het journaal er vol mee dat die persoon kan eigenlijk niet door één deur met die andere persoon, ook al denken ze over heel wat zaken gewoon gelijk, maar zijn het vaak ego's die botsen en richten ze weer een nieuwe partij op. En vaak zijn wij het ook allemaal oneens met elkaar. En dat is echt het vlees. Het vlees is eigen gereid. Wil zichzelf laten gelden. En is het überhaupt al van tevoren oneens met de ander. Maar dat is niet de geestelijke mens die één gemaakt is met de ander in Christus. Dat is het vlees wat dan een rol speelt. En dat speelde dus een zware rol hier in de gemeente van Korinthe. De een zegt, ik ben van Apollos en de ander zegt, ik ben van Paulus. Maar als je je zo naar buiten laat zien wie je bent, dan zegt Paulus, ja, dan ben je eigenlijk onveranderd. Dan ben je net zo als de mens in de wereld. Dan leef je onveranderd. En in vers 5 zegt hij, wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Dienaren door wie gij tot geloof gekomen zijt. En wel zoals de Heere dit aan een ieder geschonken heeft. Ja, het antwoord wat hier Paulus geeft op deze vraag, hè, of vragen, wat is dan Apollos of wat is Paulus? Ja, het antwoord op deze vragen is niet dat Paulus en Apollos niets zijn. Nee, hij onderstreept, ze zijn allebei dienstknechten van de Heer. Maar ook niets meer, maar ook niets minder. Ze dienen aan de ene kant niet te worden vereerd als een soort popidool. Dat zie je tegenwoordig wel eens, dat sommige sprekers zo geadoreerd worden alsof het idolen zijn en er wordt zo achterna gerend dan en die mensen worden zo op een voetstuk gezet. Ja, dat is de bedoeling niet. Ze hoeven niet vereerd te worden, maar aan de andere kant moeten ze ook niet genegeerd worden. Het zijn kanalen die Christus gekozen heeft, in dit geval om de Korintiërs hier te bereiken met het evangelie. Paulus en Apollos. En de Korintiërs, die zouden die dienen te begrijpen, dat iedere spreker zo zijn eigen taak heeft. En dat je de een niet boven de ander moet gaan stellen, maar dat ieder zijn taak heeft, en dat ze ook allemaal nodig zijn die God heeft geroepen en in zijn dienst heeft gesteld. Want, vers 6, Paulus zegt vers 6, ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begiet, betekent iets, maar God die de wasdom geeft. Ja, Paulus vergelijkt hier de bediening van hemzelf en de bediening van Apollos met die van mensen die werken in de tuin, hè? Tuiniers. Nou, je zal wel met me eens zijn dat geen enkele tuinier, hoe bekwaam hij ook als tuinier is, voor mijn part heeft hij nog een programma zelfs over de tuin op televisie, maar ook die je op televisie zelf ziet en daar zelfs les in geven en de mensen via tv onderwijzen, zijn niet in staat om het plantje te laten groeien. Ze zijn ook niet in staat om leven te geven aan een plant. Alleen God kan dat doen. En die vergelijking maakt de apostel Paulus. God kan alleen de arbeid die de tuinder aan de plant of de heester of de boom geeft, aanwenden en gebruiken. Maar een tuinier heeft niet in zichzelf een kracht of een macht om een plantje te laten groeien. En zo was het met de dienst van Apollos en van Paulus ook. Ze waren alleen maar instrumenten in Gods hand. En het is dwaas om de een tegen de ander uit te spelen. En dat is wel een beetje waar deze twee sprekers, Paulus en Apollos, mee werden geconfronteerd. Want het waren ook maar mensen. En als je opeens hebt mensen die achter je aanhollen en zeggen ik ben van Paulus en de andere groep zegt ik ben van Apollos en je laat je die eer aanleunen en die verering, ja, voor je het weet ga je daar nog op in ook en ga je nog acht geven als ware op de ander. En ga je zeggen, ja, dat is ook zo, ik ben ook beter dan Apollos, of Apollos, ik ben ook beter dan Paulus. En soms worden sprekers zo tegen elkaar uitgespeeld. Dat doen mensen. Maar dat is wel het vlees wat speelt. Dat is een verkeerde beoordeling. En onderling, die sprekers hebben dat eigenlijk niet. Apollos en Paulus hebben die onderlinge strijd niet. Die hebben die partijschappen in de gemeente van Korinthe wel. En soms in onze dagen speelt zich dat net zo goed af. Maar het doel en het resultaat, ja, waar Paulus en Apollos beide voor streven, is gelijk. Daar gaat het om. Natuurlijk leidt dit alles wel, terwijl Paulus dit zo aan de Korintiërs en ons laat zien, tot de belangrijke vraag van, wat is nou de kwaliteit van de dienst die men verricht? En wat zal de uiteindelijke beoordeling van een dienst zijn die een dienstknecht verricht ervan door de Heer? En daarom gaat Paulus daarop in. Wat leidt nou tot beloning en wat leidt tot verlies? Wat leidt tot schade? Ja, deze geestelijke waarheid die hij nu begint aan te snijden in vers 8, wie plant en wie begiet staan gelijk, alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Ja, Paulus en Apollos zijn in hun streven gelijk. Paulus heeft geplant en Apollos in Korinthe heeft begoten, heeft de planten water gegeven. Hun streven, hun doel, hun resultaat is gelijk, namelijk dat de planten goed zullen groeien en dat ze door de Heer gebruikt zullen kunnen worden. Maar dan komt er over van, ja, je moet wel kijken naar de kwaliteit van de dienst en hoe de Heer dat zal beoordelen. Want dat leidt tot, als het goed is, tot beloning. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk, zowel Apollos als Paulus. Ja, deze geestelijke waarheid die hij nu aansnijdt, het ontvangen van loon naar werken, dienen we wel altijd heel goed te scheiden van de verlossing, wat een vrije gift is van genade. En dat het wordt veel schade berokkend als je deze twee geestelijke waarheden door elkaar haalt en met elkaar gaat verwarren, en dat wordt heel vaak gedaan. Heel veel Bijbelse problemen kunnen altijd vermeden worden, en zelfs worden opgelost, als je deze twee geestelijke waarheden recht verdeelt, en niet met elkaar verwart. Ik zou zeggen, dat kan niet goed genoeg benadrukt worden. Want in het gedeelte wat hier dan op volgt, gaat het niet over de verlossing, maar gaat het over wat hier staat, loon naar werken. Vers 8, alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Maar natuurlijk gaat het hier in de context om de dienst van Paulus en om de dienst van Apollos. Daarom zegt hij ook, Gods medewerkers zijn wij. Wij, Paulus en Apollos. En dat hij daarna zegt, Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij. Hij had hier natuurlijk al de Korintiërs vergeleken met planten. He, die werden geplant door Paulus en later werden begoten door Apollos, terwijl God de wasdom gaf, vers 6. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Maar nu schakelt Paulus over naar een ander beeld, niet van de tuin, niet van de akker, die vol staat met planten, maar het beeld van een bouwwerk. Hoe een gebouw wordt gebouwd, hoe een huis wordt gebouwd, hoe een kantoor wordt gebouwd, hoe dat verrijst, hoe een gemeente verrijst en functioneert. En hij begint de Korintiërs hier te vergelijken met een gebouw. En hoe daar bouwmeesters en bouwlieden onder leiding van de grote architect Jezus Christus het gebouw opbouwen. In dit geval hier de gemeente van Korinthe. En iedereen, elke Korintiër, die heeft daarin zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. En Paulus herinnert hen daaraan. Ze konden wijze bouwlieden zijn, die heel wijs bouwden, heel kundig bouwden, maar het zouden ook revolutiebouwers kunnen zijn. Die zouden dan gebruik kunnen maken, bijvoorbeeld van slechte materialen, en die helemaal geen degelijk werk leveren. En dat is de grote vraag natuurlijk altijd. Zijn wij revolutiebouwers in de gemeente van Christus? Of zijn wij kundige bouwlieden? Aan het eind namelijk, dienen we allemaal ons te realiseren dat we rekenschap hebben af te leggen aan de meester, aan de architect. Hebben wij conform het bouwplan gewerkt? En hebben wij ook ons ingezet als een kundig bouwmeester voor het werk waar de Heere ons voor wilde gebruiken? En daarom moeten ieder, en daar wijst dan de apostel Paulus deze Korintiërs op, die zo met het vlees bezig zijn en ook met die onderlinge verdeeldheid en zelfs onderlinge verdeeldheid zaaien, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, daarom moeten ieder goed nadenken hoe hij in de praktijk handelt ten opzichte van de ander. Goed opletten hoe hij bouwt. En goed is nadenken, wat is de kwaliteit van mijn dienst? Genade wil niet zeggen dat de Heer slecht afgeleverd werk over het hoofd zal zien. Of dat hij ontrouw zijn aan de waarheid, niet bouwen volgens het bestek, door de vingers zal zien. Ontrouw zijn, een ander laten werken en het zelf wel geloven, en niet op het werk verschijnen, dat hij dat door de vingers zal zien. En Paulus moet wel op deze aspecten wijzen. Hij mag daar als apostel niet over zwijgen. Als hij daarover zou zwijgen, dan zou hij zelf geen kunstig bouwmeester zijn en zou hij op de vingers getikt worden aan het eind door de Heere zelf, door de grote architect, en zeggen van, joh, daar had je toch wel wat van mogen zeggen. Datzelfde op mijn werk, ik ben dan afdelingshoofd en ik heb ook een operationeel team. En die operationele team, die moet 's morgens al om 7 uur aanwezig zijn op het werk. Om 7 uur dan begint daar een vroege beurt met een aantal medewerkers. En ja, er zijn gewoon geen medewerkers die met problemen vanaf 7 uur op een bepaald nummer, algemeen nummer, moeten kunnen inbellen en geholpen moeten worden met hun problemen. Meestal zijn dat inlogproblemen, dat men niet verder kan enzovoort. Maar men moet wel geholpen worden. En ik eis van die medewerkers, als ze vroege beurt hebben, dat ze er om 7 uur zijn. Als men er structureel gewoon om 7 uur is, is niks aan de hand. En als de trein te laat was enzovoort, of door slechte weersomstandigheden, of er is wat anders aan de hand en men komt dan te laat, achter is het allemaal niet erg. Maar zie ik echt dat iemand structureel steeds een kwartier te laat komt, en die telefoondienst is niet bemand, en medewerkers van ING gaan bellen, en bellen en bellen en worden niet geholpen, ja, en men blijft mijn eigen medewerkers dus niet op tijd komen en die medewerkers van ING worden aan de telefoon niet geholpen, ja, dan moet ik er iets van gaan zeggen. Joh, waarom kom je nou steeds niet op tijd? Waarom ben je er niet? En als in het geestelijke werk is dat net zo. Als broeders en zusters ontrouw zijn in het samenkomen, niet echt meewerken in de gemeente, geen enkele geestelijke inspanning leveren en het allemaal aan de ander overlaten, dat is net zo. Ik kan wel bijvoorbeeld bij ING naar mijn baas gaan. Ik heb ook een baas. En dan gaan klagen tegen hem en zeggen van, ja, ze komen niet op tijd. Ze zijn er niet om 7 uur. Ze functioneren niet goed. Maar wat zegt hij dan tegen mij? Dan zegt hij tegen mij, nice, daar moet je wat van gaan zeggen. En broeders en zusters die soms het werk des Heeren alleen maar afbreken in plaats van opbouwen. Wat zegt de Heer daarvan dan tegen je? Dan zegt de Heer, die moet je een halt toeroepen. En als ik dat niet doe, en als Paulus dat hier niet doet, in de gemeente van Korinthe, en dat is natuurlijk moeilijk om te doen, want wie is Paulus en wie ben jij? Dat heeft hij net gezegd. Hij is alleen maar een dienstknecht. Net zoals ik ook maar gewoon een ING-medewerker ben bij ING. En ja, ik vind het misschien ook wel moeilijk om die ander, die te laat komt, steeds erop te wijzen, joh. Waarom kom je nou te laat? Hè? Je hebt een contract dat je hier gewoon om 7 uur bent. Waarom ben je er gewoon niet? Waarom laat je verstek gaan? En dat is best wel moeilijk om zulke gesprekken aan te gaan. Maar dat moet je wel doen. Doe je het niet? Ja, dan weet ik wel wat er gebeurt aan het eind van het jaar. Aan het eind van de rit. Aan het eind van de rit. Wie krijgt er een slechte beoordeling? Waar komt het door dat het niet goed functioneert? Ja, dat komt door mij. Dan moet ik er wat van zeggen. En daar moeten mensen nooit boos worden op een apostel Paulus. Dat hij hier die gemeente voor Korinthe erop wijst. Of boos worden op sprekers, heden ten dagen, als ze de mensen op hun geestelijke verantwoordelijkheden wijzen. Zo is het niet. Hij dient het te doen. Ze dient het allemaal te doen. Daarom zegt hij, in vers 10, naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Nou, hier vestigt Paulus ons de aandacht erop, hoe hij als een kundig bouwmeester het fundament heeft gelegd. Als een wijs bouwmeester heeft hij het fundament gelegd, wat hij noemt Jezus Christus, hè, vers 11. Want een ander fundament dan er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Het grote fundament is altijd onveranderlijk hetzelfde. Door alle tijden en door alle bedelingen heen, en dat is Jezus Christus. Dat is de basis van Gods verlossingswerk. De basis van iedere gemeente. En Paulus was de evangelist geweest die naar Korinthe was gekomen, door wiens prediking en bediening de eerste Korintiërs zich hadden bekeerd. En hij had de basis gelegd, Jezus Christus, van deze gemeente. En getrouw had hij zo Christus gepredikt in Korinthe en dat fundament gelegd. Maar fundamenten, broeders en zusters, zijn er om opgebouwd te worden. Een fundament ligt er niet voor niets. En de Korintiërs die wordt nu gewezen op hun verantwoordelijkheid om als bouwlieden daarop voor te bouwen, hè? Nou, de genadegods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Hij moet op voortgebouwd worden. Je hoeft het fundament niet opnieuw te leggen, het fundament ligt er. Er zijn soms mensen en die gaan weer opnieuw het fundament leggen. He, die denken dat, ja, dat vinden ze zo prachtig, dat fundament, Jezus Christus en het kruis van Christus, ja, die gaan weer aan de slag om dat fundament eerst weer te verwijderen en weer een fundament te leggen. Toen kan je in de gemeente komen en zondag hebben ze daar een soort evangelisatiedienst. En weer wordt over het evangelie gesproken. Men bouwt op dat evangelie, op het fundament, Jezus Christus, het kruis van Christus en de verlossing, daar bouwt men niet op voort. Dat is melk. Men blijft dan maar bij die melk. Bij Jezus Christus en dien gekruisigd. Er is geen bouwen op. Je hoeft het fundament niet opnieuw te leggen. Je mag dat fundament ook best koesteren, want op dat fundament sta je. Maar een ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. En een ieder van ons heeft de verantwoordelijkheid erover na te denken hoe hij daarop bouwt. Want we dienen kwaliteit te leveren. En de materialen die we gebruiken, die zijn natuurlijk van groot belang. En daarom gaat hij op die materialen in. Vers 12. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werks is, dat zal het vuur uitmaken. Nou, de materialen die we gebruiken, die zijn van groot belang. De arbeider, ja, die kan natuurlijk snel klaar willen zijn en denken van, ik maak hem met een Jantje van Leien er vanaf en ik gebruik maar hele goedkope materialen, eigenlijk hele inferieure materialen, hele slechte materialen, maar eens komt het aan de dag. Eens komt aan de dag dat de architect, de grote bouwmeester, de zaak gaat inspecteren. Hè? En dat is nu, zeg maar, bij mij wordt er een huis gebouwd in Zoetermeer. En ja, ik zie dat huis daar verrijzen. Het fundament is daar nu van klaar. Hè? Juist in de afgelopen week is daar de vloer gestort. Het fundament ligt er helemaal. Is kant en klaar. De basis is gelegd. En nu moet er op worden gebouwd. En er zijn heel veel mensen voor nodig. En allerlei pluimage zijn er voor nodig om dat huis verder te bouwen. Vele verschillende bouwlieden die komen daar eigenlijk aan de beurt om allemaal hun werk te leveren. Maar als het helemaal kant en klaar is, dan komt die dag dat het huis als het ware bewoond zal gaan worden. En wat zal ik dan doen? Ja, dan zal ik, als ik dat dan van de bouwer ontvang, zal ik dat laten keuren. En veel mensen tegenwoordig zijn dan lid van Vereniging van Eigen Huis. En dan komt er iemand van Vereniging Eigen Huis. En ja, die gaat dan met je mee en die gaat het huis keuren. Die gaat alles bekijken. Of het niet inferieur is gebruikt. Of alles volgens bestek is gegaan. En ik kan me zo voorstellen, ik heb een plattegrond. Meer heb ik niet. Ik heb een bestek dat... Dat ziet er zus en zo uit, met muren hier en daar een raam enzovoort. Maar het zal toch niet waar wezen, en ik kom daar in dat huis en ik dacht dat ik daar een groot raam had. En er is helemaal geen raam, het is helemaal, er staat een muur. En ik kan er wel zeggen, zal ik zeggen tegen die bouwmeester en tegen die bouwer, joh, wat heb je me nou gemaakt, joh, want er had hier toch een raam moeten zitten. En dan wordt die metselaar erbij gehaald. Die metselaar zei, ja, zegt hij, ik zag wel dat er misschien een raam moest wezen, maar ik vond die muur veel mooier, want ik kan zo goed metselen. Ja, maar dat is niet volgens het bestek. En er zijn zoveel mensen die vinden iets wel heel erg mooi. in de Bijbel. En die kijken nooit naar het bestek van de Bijbel. Raadplegen nooit Gods plan. Gods voornemen der eeuwen. En ze bouwen maar raak. En hier en daar verschijnt wel van alles. Maar niet volgens bestek. Maar ik weet één ding. Als ik mijn huis zou betreden straks in Zoetermeer over een jaar. En het is niet conform bestek. En zeg ik, je breekt het maar af. Want daar heb ik niks aan. Dat is niet volgens bestek. Zo heb ik het niet gewild. Ja, maar het is zo'n mooie muur, zegt die metselaar. Ja, hij gaat eruit. En zo is het tegenwoordig in heel wat christelijke dienst. Men bouwt en men doet. En men is bijvoorbeeld met geestelijke gaven bezig en met genezing. En ziet er mooi uit, is een pracht van een muur. Ja, kan wel wezen. Maar de Heer zal het beoordelen. Die dag komt. En als dat zaken zijn, niet volgens Gods patroon. Ja, broers en zusters, dan vergaat dat werk. Als het inferieure materialen zijn, en tegenwoordig hebben we dat heel veel. Dat er slechte materialen worden. Het lijkt er niet op. Het is gewoon een surrogaat van wat het in de Bijbel is. En zo is het vaak ook met geestelijke gaven. Het is maar een surrogaat. Men aapt dan iets na. En men gebruikt dan hele slechte materialen die helemaal niet in overeenstemming zijn met wat het werkelijk had moeten wezen. Ja, als het vuur het ontdekt, het vuur van het oordeel van de Heer. Hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren dan. Hij zal ook ons werk aan het licht brengen. Ja, dan blijft daar niets van overeind. En daar wijst hij hier. De Korintiërs. En door de Korintiërs ook ons op. Van een ieder zie wel toe hoe hij daar opbouwt. Op het fundament van het verlossingswerk van Jezus Christus. En hoe wij met elkaar gemeente zijn. Daar zijn we verantwoordelijk voor. Helaas kennen tegenwoordig heel veel broeders en zusters, dat zeg ik me heel voorzichtig, die kennen niet wat een gemeente is. Ze functioneren niet als een gemeente. Men is dat niet gewend, omdat men vaak, ja, door de omstandigheden, ja, niet in een, en door de ontkerkelijking, en doordat het woord schaars is, ja, zit men soms zover ook van elkaar fysiek verwijderd, ja, dat men ook heel moeilijk gemeente kan zijn en tot een gemeente kan behoren. Maar als het enigszins kan, en de Heer brengt je samen in een groep, in een gemeente, ja, dan dienen we allemaal ook gemeente te zijn. En niet zoals sommige mensen door de jaren heen zich dan ontpoppen, niet dat zij zoekend zijn zozeer naar de waarheid, want dat is wat anders. Als men de waarheid zoekt, dan gaat men daar kijken en hier kijken en daar kijken. En heel veel kerken en kringen gaat men dan af op zoek naar de diepere waarheden in de schrift. Omdat men overal melk, of nog ineens melk, of wat anders krijgt voorgeschoteld. Dat begrijp ik heel goed. Maar als men op een gegeven moment ontdekt van, ja, hier hoor ik thuis en hier plaatst de Heer me, dan dient men ook, als het ware, met elkaar geestelijk verantwoordelijkheid te dragen en ook de schouders met elkaar te zetten onder dat werk des Heren en ook zich laten inzetten op een wijze zoals de Heer dat van je vraagt. Er zijn zoveel mensen die, dat zijn van die, ik noem het dan maar zwervers, we moeten geen zwervers worden, hè? Dat we dan hier gemeente zijn en ja, Nou, de kortste keren is het daar ook weer niet goed. En dan zwermen we weer uit naar de volgende groep of de volgende gemeente. Dat is geen gemeente zijn. Gemeente zijn met elkaar wil zeggen dat je plek ziet, je verantwoordelijkheid neemt. En ook al zit er wel eens een moeilijke broeder of zuster tussen, die zit er overal tussen. En ook al is er vleeselijkheid in de gemeente, in elke gemeente zie je dat. Want we zijn allemaal mens en het vlees hangt ons allemaal aan. Dat we toch proberen met elkaar goed te bouwen. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want de dag komt dat ieders werk aan het licht zal komen. En dat de Heer zal kijken van of we die geestelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van hem en ten opzichte van elkaar hebben gedragen. De Heer zal het beoordelen en dan is er geen enkele mogelijkheid dat we iets voor de Heer verborgen kunnen houden. De Heer weet alle dingen. Ieders werk zal worden getoetst en dat is eigenlijk wat hier staat. Het vuur zal het uitmaken, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Ja, dat werk getoetst zal worden door vuur en beproefd zal worden door vuur, getest zal worden door vuur. En vuur wil zeggen eigenlijk Gods oordeel. Dat vind je onder andere ook in Hebreeën 12. In Hebreeën 12. Vers 28. Vers 28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Ja, de Heere is een verterend vuur. Hij zal alles aan het licht brengen. En hij zal alles toetsen. Vers 25. Ziet dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als schenen niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Wie zijn diegenen die niet ontkomen zijn? Ja, dat zijn zij die verlost waren uit Egypteland, het volk Israël, die in de woestijn gekomen waren en voor de grens van het land Kanaan stonden, die 12 verspieders hadden uitgestuurd in dat land, die het land hadden verkend, die zagen dat het land vol schatten was, namen van die schatten van het land mee, toonden dat ook, namen een druiventros mee, die zo geweldig groot was, dat die zelfs op een draagstok moest worden gedragen, tussen twee man in. Het was een land vloeiende van melk en honing. Alleen hij zat vol met enakieten. En ze waren daar zo bang van, dat 10 verspieders, die zagen er geen gat in, die keken naar de mens en wezen het af. En door ongeloof gingen ze het land niet binnen. En wat zei de Heer als antwoord daarop? Nou, dat ze niet binnen meer konden gaan. En we weten het, als ze het later dan toch proberen met een klein groepje om toch maar dat land nog binnen te gaan. Mozes die raadt ze het af, maar ze wagen het toch. Nou, ze worden door de Enakieten, door de Kanaanieten, worden ze verslagen, gewoon in de pan gehakt. Ja. Daarom, broeders en zusters, zie toe dat gij hem die spreekt niet afwijst. Want als schenen in de woestijn niet ontkomen zijn toen ze hem afwezen, en hun lijken vielen in de woestijn, en dat is eigenlijk Hebreeën 2 en Hebreeën 3 en 4, die zijn godspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Dit wordt natuurlijk gezegd tegen de Hebreeën, die leefden in de Handelingen, in dezelfde periode als de Korinthebrief geschreven werd. En net zoals Paulus hier zegt, pas op, openbaar nou ook geen ongeloof. Want je speelt met vuur, want de Heere is een verterend vuur. De Heere brengt ieders werk aan het licht. Het gaat hier om werk. Ook in de Hebreeënbrief gaat het over werk. Het is loon naar werken. Ook stuk 12 vers 14. Jaag naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Zie daarbij toe dat niemand verachteren van de genade Gods. Ja, je kan verachteren. Je bent wel verlost. Let wel op, het volk Israël was ook verlost uit Egypteland. Het gaat over verloste mensen. En aan die verlossing wordt niks meer afgedaan hoor. Dat niet. Maar door vleeselijkheid, ja, kan je verachteren van genade. Het volk daar, toen ze niet het land Kanaan wilden binnengaan en later ook niet van de Heere meer die rust mochten ingaan van het land Kanaan, verlangden ze zelfs terug naar de vleespotten van Egypte. Dat is het vlees. Het vlees wil altijd terug naar de wereld. Ook al ben je verlost. En daarom kan je verachteren van de genade Gods. Vers 16. Laat niemand een hoereerder zijn. En die hoereren wil zeggen, ja, dat je als het ware de liefde niet met God bedrijft, maar een liefde hebt voor deze wereld. En in deze eindtijd van die wij misschien wel meemaken, de eindtijd van de bedeling waarin wij leven, daar heeft volgens Paulus heel duidelijk in de 2e Timotheusbrief van gezegd, ja, dat de christenheid in die tijd meer liefde heeft voor genot dan voor God. En dan ben je een hoereerder. Als je God eigenlijk dient lief te hebben, maar je hebt de wereld niet lief, maar je hebt het genot lief, ja, en je hebt de spijzen lief, ja, dan ben je geestelijk aan het hoereren. Zoals ook Israël geestelijk aan het hoereren was, toen ze terug verlangde naar de vleespotten van Egypte. En toen ze andere afgoden dienden. Dan ga je andere dingen stellen boven de Here. Dan ben je zo'n hoereerder. Laat niemand een hoereerder zijn. Of onverschillig. Sommige mensen kunnen soms zo onverschillig worden. Die denken, nou, het is wel goed. Met die geestelijke verantwoordelijkheid die ik moet dragen in die gemeente. Om er voor de ander te zijn, om die ander te bezoeken, om de ander dit, en de ander zus, en de ander zo. Nou, dat doet die voorganger wel, laat ik het dan maar zo zeggen. Of dat doet die broeder of die zuster wel. Dan ben je onverschillig. Zoals Ezo ook zo onverschillig. Die ging zo onverschillig met zijn geestelijke erfenis om. Met zijn geestelijk erfdeel om. Met zijn geestelijke roeping om. Hij was notabene de eerstgeborene. Hij zou alles erven van vader Isaac. Maar ging er onverschillig mee om. Die voor één spijze, voor een bordje linzensoep, hè, zijn eerste geboorterecht verkocht. Dat verkocht hij. Want gij weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde erven, afgewezen, gedisqualificeerd werd. Want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. En dan is het te laat. Het is maar genade van de Heer dat hij ons roept en onze geweldige toekomst in perspectief stelt en dat hij geweldige plannen met ons heeft. Maar ja, dan is dit leven voor ons allen wel een toets en dat geeft ons wel een opdracht. En geeft ons wel verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. En niets is voor hem verborgen. Hij kijkt zo diep, zegt de Hebreeënbrief. Hij scheidt van één. Hè? Merg en been. Hij weet wat in onze ziel is. Hij weet wat in ons hart is. Hij kan de motieven van onze daden scheiden. En de onderlinge motieven proeven en de onderlinge motieven zien. Een Esau, ja, die zo onverschillig was. En het wel geloofde. Met het eerste geboorterecht en er eigenlijk een beetje om lachte. Ja, zijn eerste geboorterecht ging hem voorbij. Dat ging naar Jacob. Die het wel op hele slinkse wijze probeerde aan te leggen. Dat was ook niet goed. Daar kwam hij ook wel op terug. Maar hij verkocht Esau wel voor één spijze zijn eerste geboorterecht. Zo gering achtte hij het. En toen hij het later wel gering ging achten. Ja, toen hij toch de zegen wilde erven. Toen werd hij gedisqualificeerd. Afgewezen. En hij vond geen berouw, geen plaats voor berouw, hoewel hij het onder tranen zocht. Ook Israël, ze konden hoog en laag springen. Ze konden het land Kanaan niet meer binnengaan. Dat geslacht zou sterven in de woestijn. En voor ons, moeders en zusters, is dat niet anders. Leidt Esau in de eeuwigheid ook schade? Ja, hij leidt schade. Leidt dat geslacht van Israël, dat door ongeloof Kanaan niet binnenging, schade, ja, het hele erfdeel Kanaan ging hen voorbij. Leidt het geslacht, wat Jezus Christus, het Joods geslacht van Jezus Christus, heeft gekruisigd, schade, ja, dat leidt schade. Leiden deze Corinthiërs, als zij in hun vleeselijke houding van partijschappen en onderlinge verdeeldheid, als ze daarmee door blijven gaan, dan soms zie je dat in gemeenten dat de een over de ander maar heen rolt En dan zo rollenbollend maar jarenlang verder gaan. Leiden zij zelf geestelijk daar schade van? Ja, eens wordt het, komt het allemaal aan het licht en blijft er echt niks van over. En dan kan je naar de buitenkant wel in je leven iets geweldigs hebben gebouwd. Een geweldig bouwwerk hebben neergezet. Maar als het niet conform het patroon is, ja, dan kan er van alles op de voorgevel staan. Christelijk dit en christelijk dat en christelijk zus en zo. Maar als het door vuur beproefd wordt en het is hout hooi stoppelen, ja, dan blijft van al dat werk niks over. En ik denk dat er van heel wat christelijk werk, een heel wat christelijke verenigingen, een heel wat christelijke gemeenten, die soms zijn verricht, ja, dat er uiteindelijk, als de Heer het beoordeelt, dan hoeven wij niet te beoordelen, maar als de Heer het beoordeelt, ja, dat er niks van overblijft. Omdat het niet is volgens zijn patroon. Omdat het iets is niet volgens Gods wil. Je kan wel een Bijbelse boodschap uit de Bijbel plukken en zeggen van ja, dat staat me wel aan en dat vind ik wel leuk en dat ga ik prediken. Maar als het niet conform bestek is en je gaat zo bouwen in het wilde weg, ook ziet het aan de buitenkant er nog zo mooi uit. Net zoals ik mijn huis betreed en zeg ja, maar dat is niet conform bestek. Breek maar af, het wordt afgebroken. Daar blijft niets van over. Ja, en dat is de verantwoordelijkheid die wij hebben. Daarom staat er in vers 14. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, hè, op dat fundament, stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden, maar door vuur heen. Heel duidelijk wordt hier onderstreept, hij zelf zal gered worden. Hij is verlost, hij blijft verlost. Heel duidelijk wordt hier het onderscheid in dit gedeelte gemaakt tussen de gelovige die gered is op grond van genade, zonder werken, en de dienst die wij voor de Heer verrichten. En die bestaat, die dienst, uit werken, uit hetgeen wat je, waar de Heer toe dringt. Dat je dat werk verricht. En als je daar nou op zoek bent, nou vraag dat maar aan de Heer. Laat de Heer je dan maar dringen. Wat je dan moet doen ten opzichte van de ander, ten opzichte van elkaar. En ook in het geestelijk werk, hoe je dat moet steunen en ondersteunen. Dat maakt de Heer dan wel aan je duidelijk. Ja. Natuurlijk, hij zelf zal gered worden als door vuur heen. Hij is en blijft verlost, hè. Zijn verlossing hangt geheel af van het verlossingswerk van Christus aan het kruis. Niets kan hem scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. Hè? Romeinen 8 vers 39. Maar het kan heel anders zijn ten aanzien van de dienst die hij verricht. Er zijn soms helaas ontrouwe gelovigen. Die het altijd maar aan de anderen overlaten. In elke gemeente zie je dat vaak, dat het altijd weer dezelfde zijn die zich moeten inspannen. En de rest gelooft het wel. Dat is helaas zo. Er zijn er die niet werken volgens Gods patroon, volgens zijn plan. Er zijn er ook die werken met de verkeerde motieven. Misschien om een positie te verkrijgen in een gemeente. Om iets te zeggen willen hebben. Dat heb je heel vaak, dat mensen zich daarvoor inspannen om belangrijk te willen wezen, om wat te zeggen willen, om te kunnen heersen over de ander. Dat zijn allemaal foute motieven. Dat wordt vergeleken hier eigenlijk met hout, hooi en stoppelen. En als dat door het vuur ontdekt wordt en beproefd wordt, ja, dan blijft daar niets van over. Dat vergaat allemaal, met het gevolg geen loon, alleen maar verlies, alleen maar schade, wel verlost. En de apostel die waarschuwt hier de Korintiërs ervoor, dat ze met elkaar een tempel vormen, een tempel zijn, Gods tempel zijn, Gods bouwwerk zijn. Hè? Vers 16, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig. Ja. De Korinthiërs die zouden zich moeten beseffen dat zij met elkaar een gemeente zijn en dat Gods geest in hun midden woont. Dat ze een tempel zijn van de Heilige Geest met elkaar. En dat een ieder toe moet zien hoe hij die tempel bouwt. En schenk je eigenlijk Gods bouwwerk, schenk je de gemeente, breek je bijvoorbeeld af in plaats van op, God zal hem schenden, staat er, hè. En later hier in de gemeente van Korinthe wordt de gemeente van Korinthe er ook op gewezen dat God hen schendt. Lees maar eens 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11 vers 30. Waar staat. Daarom zijn er onder u velen zwak en ziekelijk en er ontslapen niet weinigen. Nou, de Heere greep echt in die gemeente in. Hij schende hen, omdat ze de gemeente Gods schenden. He? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. En je ziet als velen ziek werden, en dat niet weinigen, dus behoorlijk veel mensen van de Korintiërs ontsliepen. In de handelingen greep de Heere ook zo in. He, dat zie je continu. He. U kent wel ook dat verhaal van Ananias en Safira. Om maar een voorbeeld te geven. Daar zie je ook hoe de Heere in die tijd direct ingreep in die gemeente. Dat doet hij in deze tijd niet, dat is een verschil. Als God zou ingrijpen in onze tijd, dan zouden we misschien veel meer schrikken ervan. Hoe de Heer direct betrokken is en direct als ware in die gemeente ingrijpt. Maar in het geval van Ananias en Safira zie je het ook. Hè, dat de Heilige Geest ingrijpt en dat zij wel willen werken aan die gemeente. Want wat deden ze? Nou, ze verkochten hun akker, hè, ze verkochten hun bezit. En ze wilden dat geld dan geven aan de apostelen en aan de gemeente van Jeruzalem. Ja, ze hielden er wat van achter. Allemaal heel erg menselijk, zouden wij zeggen, van onze kant uit gezien. Ja, dat is wel heel erg menselijk. Maar het is eigenlijk ten opzichte van de Heer niet oprecht, niet eerlijk. Je doet je anders voor dan je bent. En de Heere ziet het, motief. En om ook een voorbeeld te stellen, zie je dat eerst Ananias en later ook Safira zijn vrouw, dat ze allebei dood neervallen, voor de voeten van de apostel Petrus. Die zegt, hoe haart in je hoofd om te liegen, in feite tegen de Heilige Geest. En Christus had ook gezegd, die zonde wordt niet vergeven in deze eeuw. En je ziet, beide worden te graven gedragen. En lees dat maar eens. En er komt grote vrees dan over die gemeente. Ik denk ook als dat tegenwoordig zou geschieden, als de Heer zo zou ingrijpen in ons midden, dan zou er best wel vrezen des Heren onder ons midden zijn. Laten we daar maar mee eindigen. Handelingen 5 vers 1. En een zeker man met name Ananias en zijn vrouw Safira verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Maar Petrus zeide Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van een stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u? En was na de verkoop de opbrengst niet te uw beschikking? Hoe kondt gij aan deze daad in uw hart plaatsgeven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. En bij het horen van deze woorden viel Ananias neder en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af en zij droegen hem uit en bedroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer 3 uur dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En ze zeiden, ja, voor zoveel. En Petrus zei tot haar, hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de geest des Heeren te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man hebben begraven zijn aan de deur, en ze zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en blies de adem uit. En de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood, en zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. Ja, het is niet min wat hier geschiet. En heel menselijk, vanuit Ananias en Safira gezien. En als we dan onszelf daarbij spiegelen, hè, zijn wij dan zoveel beter dan die Ananias en Safira? We zijn maar allemaal mens. Zijn we altijd zo oprecht? Is ons motief, hè, om te handelen en te werken in de gemeente van Christus altijd zo volkomen eerlijk? Nou, laten we maar gewoon bij onszelf allemaal blijven. Maar het is wel goed dat in ieder geval de Corinthiërs en ook wij hier worden gewezen op onze verantwoordelijkheid. Ook wij zijn Gods tempel. Gods heilige tempel in de Heer. En ook wij hebben die verantwoordelijkheid om die gemeente verder te bouwen. En op elkander acht te geven. Elkander te steunen. Want we zijn aan elkaar verbonden. Hè, door een band des geestes en des vredes. We zijn één gemaakt met elkaar. We zijn niet iets wat als los zand samenhangt. En dat ieder maar zijn eigen weg daarin kan gaan. Zoals hij belieft. Hè. We hebben een verantwoordelijkheid met elkaar. Om zo de Heere te dienen en groot te maken. Amen.